Goedenavond, geliefde. Fijn dat we weer het woord kunnen openen en kunnen zien wat de Heere tot ons wil spreken deze avond. En dan zullen we eerst de Heere om die zegen vragen, die leiding die we zo nodig hebben. Hemelse Vader, wat toch een voorrecht dat we mogen weten een Hemelse Vader te hebben. Die ons wil leiden door zijn geliefde Zoon en door de werking van de Heilige Geest, de bijzonderheid, Heere, dat Gij ons uw woord gegeven hebt, zodat we u ook mogen leren kennen. Hoe belangrijk het is om te weten wie Gij zijt en hoe we u mogen volgen, hoe we u mogen kennen, hoe we met u mogen wandelen, met u mogen leven. We danken u, Heere, voor dat grote dat ons geschonken is om u te mogen leren kennen. Want we hebben dat niet van onszelf, dat is wel duidelijk. Maar we danken u dat Gij zo uw geest gezond hebt, zodat we die dingen mogen zien, dat Gij ons zo uw woord gegeven hebt. En we bidden dan ook zo, Heerde, voor een werking van genade deze avond, en dat ook nog velen mogen komen tot de voet van het kruis, en daar het leven vinden tot in de eeuwigheid. En ook we mogen groeien in die genade en kennis, Heer. En dat we zo mogen zien, Heer, het werk van die genade. En dat toch velen dat mogen ervaren. En verblijd zijn in de Heer Jezus en in een volbracht werk. Vader, zo dragen we deze tijd aan u op en bidden we zo uw leiding erin door uw Heilige Geest. Zodat het geen mensenwerk is, maar dat het uw werk is. We zien er naar uit en vertrouwen erop en zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen. Vraag ik u eerst om uw Bijbel te openen naar Psalm 138. Psalm 138, die wil ik lezen met u en daarna ook verder overdenken en wat de Heere allemaal bedoelt in zijn woord, hoe hij ons wil trekken met die koorden van liefde, om te laten zien wie hij is. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goedertierenheid en om uw waarheid, want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw monds. En ze zullen zingen van de wegen des Heren. Want de heerlijkheid des Heren is groot. Want de Heer is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan. En de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is een eeuwigheid. En laat niet varen de werken uwer handen. Een bijzondere psalm vanzelf, maar het woord van God is in zijn geheel heel bijzonder. En ook heel bijzonder dat we het zo mogen hebben in ons bezit en mogen lezen. En zien dat door het lezen in de kracht van de Heilige Geest, dat ons leven mag vernieuwen, gelijk dat van een arend. En vernieuwen in de zin van doen wat God zegt in plaats van doen wat de mens denkt. En dat is een van de grootste moeilijkheden. Dus daar wil ik gelijk even op ingaan in twee vormen. En het eerste is dat we hebben deze psalm gelezen. En dan zien we dat ook in deze psalm, en dat zullen we straks verder bekijken, dat door de Bijbel heen we zien, als het ware, de uitleg, het vertellen van het werk van God. En in het Oude Testament zien we dat, dat dat verder verteld wordt in het Nieuwe Testament. Dat het daar volbracht is, dat er een uitwerking is en dat het zo ons die voortdurende zaligheid laat zien. Eerstelijks dit even. Nu hebben we gelezen dat in Genesis 1 en 2, daar zien we het begin van de schepping. En het is altijd goed om even terug te gaan naar dat begin, om te zien, oké, er is een begin hier en ergens is er iets verkeerd gegaan, als ik het even zo mag uitdrukken. Waar is het verkeerd gegaan en hoe heeft dat nu een effect in mijn leven? En wat heeft dat te maken met mij nu het woord van God studeren, aanvaarden, beleven, leren kennen en zo hem leren kennen die het leven is? En dan is het dit. God heeft de mens geschapen in zijn evenbeeld. En we hebben het evenbeeld van God, de schepping van God, weten we dat, Vader, Zoon en Geest. En nu heeft hij ons geschapen in lichaam, ziel en geest. Nou, stel u nu even voor, hoewel we er weinig rekening mee houden, dat die geest is gestorven. God heeft dat gezegd, heel duidelijk, in het derde hoofdstuk van Genesis, dat als die mens niet luisterde, dat hij zou sterven. Dat heeft hij ook gedaan. Zo zijn wij allemaal gestorven, geboren worden. Dus alleen maar levende, niet meer in lichaam, ziel en geest, maar alleen naar lichaam en ziel, persoon. In zonde, in onze eigen weg. En nu proberen wij God te begrijpen. Of het woord van God te begrijpen. Wat een absolute onmogelijkheid is. Er is geen mogelijkheid dat wij God zouden kunnen begrijpen. Maar God die heeft ons zijn woord gegeven om dat te lezen. In de leiding, of liever gezegd onder de leiding, of door de leiding van de Heilige Geest. Niet ons eigen ideeën erover, die maar al te dik gezaaid zijn, waar we dus helemaal niks mee opschieten, maar alleen zien wat zegt God. En dan hebben we in het Oude Testament vele beloften. Vele zijn de beloften voor de rechtvaardigen, maar die worden vele ervan. Sommige worden ook direct vervuld, ook nog in het Oude Testament, door het Oude Testament. Maar vele van die worden vervuld in het Nieuwe Testament, waar we lezen de woorden het is volbracht. En daarin zijn de beloftes van God allemaal ja en amen. Dus een van de dingen in dus het lezen van het woord van God en in het volgen, ik zeg niet begrijpen, maar ik zeg volgen. Verstaan dat het zo is in het Oude, zowel als in het Nieuwe Testament. Want we lezen dan door. We zien dus dingen die we zullen er zo een nemen. Dingen die verteld worden in het Oude Testament, die door de Bijbel heen gaan. En dus het is heel belangrijk als we willen weten, God willen leren kennen, dat we zien, waar is mijn punt van leven en wie is God? Mijn zaak is dat ik weet dus van mezelf helemaal niets. En dat is een heel moeilijk punt om mee te beginnen natuurlijk. Want iedereen die weet het al. Zullen we even kijken of denken aan kinderen? Kinderen. Wij zijn allemaal als kindjes geboren. En dan zijn we nog niet heel oud en dan weten we het al. We weten het vaak beter dan vader en moeder. Dat komt uit doordat we het er niet mee eens zijn. Waarschijnlijk nog niet. We zijn het niet met dit eens en niet met dat eens. En zo gauw als wij het ergens niet mee eens zijn, betekent dat gewoon ik weet het beter. En de meeste mensen zijn het niet met God eens. In deze tijd zult u dat heel veel tegenkomen. Dat de mens is het niet met God eens. Maar dat is altijd zo geweest. Zo is die mens geboren. En als we dat niet eerst zien of willen zien, zullen we niet veel verder groeien. Want het gaat niet om al de leerstellingen die al de mensen al gehad hebben over de eeuwen. Het gaat erom wie is God. En geloof ik God? Geloof ik wat Hij zegt? Als ik het eerste prille begin van de Bijbel niet geloof, ja, zal ik dan het laatste geloven? Wel zeker niet. Dus het is heel belangrijk dat we zien, laten we bijvoorbeeld nemen de tekst die ons gegeven wordt in Jesaja, wij alle als schapen hebben gedwaald. We zijn alle onze eigen weg gegaan. Dus maakt het toch wel heel duidelijk dat eigen weg is een dwaalweg. Ja, en alleen de Heere die komt ons nog achterop ook. Je ziet dus de geweldige genade van onze God. Dat hij ons achterop kan terwijl we onze eigen weg gaan. Je zou zeggen, dat is niet te vatten, hè? Nee, dat is ook niet te vatten. Zo groot, zo goed, maar ook zo genadig, zo liefdevol is onze God. Ik denk dat dat vaak helemaal voorbij gegaan wordt. Dat God zo genadig en zo liefdevol is. Dat hij ons achterop komt wanneer we, hoe vaak zou ik in de laatste 50 jaar mijn eigen weg gegaan zijn. En dat God me achterop komt, zeg ik ook, komt er eventjes bij. Deze kant op, want je bent helemaal verkeerd bezig. Hoe vaak zou dat gebeurd zijn? Nou, ik weet het niet. Maar ik weet niet hoeveel jaren dat u hebt. Maar wat denkt u? Bent u wel eens verkeerd gegaan? In ieder geval van uzelf wel. Want dat is de neiging van dit schaap. En als u een schaapje van de herder bent, ook. Maar misschien bent u nog niet eens een schaapje van de herder. En bent u nog helemaal hard aan het weghollen. Dat is ook nog mogelijk. Nu, eerst wil ik een... gaan we even terug naar Psalm 118. We komen hier waarschijnlijk wel terug. Maar dat is geen belofte. Dat kan ook morgen of overmorgen zijn natuurlijk. Psalm 118. En dan kijken we even naar een bijzondere tekst daar. Daar hebben we teksten hier. En dit is een hele mooie psalm natuurlijk, maar die ga ik op dit moment niet helemaal lezen. Maar hier zien we een tekst in, en die, dus er is een fundament hier. En dat is vers, laat ik dit zeggen, laat ons lezen van vers 20. Dan nemen we dat gelijk mee. Dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Nou, dat is toch wel mooi. Dat is wel een hele mooie poort, als je die zo bekijkt. Dan, ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dat is wel heel bijzonder. Dus u ziet al hoe de werkzaamheden aangaande God gebeuren. Hetgeen dat de steen, die dus het hoofd van de hoek is, ah, die gooi me weg. Die lijkt niet, die past nergens op. En dat is juist degene die we nodig hebben. En dat is dat zijn de dingen die de mens gewoon aan voorbij loopt. Hoe kan dat die daaraan voorbij loopt? Wel, de Heer Jezus die vertelt ons dat ook. De mens die is blind, die kan niet zien. Die is doof, die kan niet horen. En die is dood, die kan zijn eigen genees beweging. Dat is de geestelijke toestand van de mens. En nu komen we naar dat woord van God toe. En wij denken wel, oh ja, dat zal ik eens even. Nee, we zullen niks eens even. Het is heel belangrijk dat we gaan zien, wie is God? En wat zegt hij tegen mij? Wat wil God aan mij vertellen? En dat is mooi natuurlijk. Dus door deze tekst gaan we eventjes verder kijken. De volgende tekst is Jesaja. In Jesaja. In het 8e hoofdstuk. En in Jesaja 8. En ik lees vers 14. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn. Maar tot een steen des aanstoots en tot een rots der struikeling de twee huizen van Israël. Tot een strik en tot een net de inwoners van Jeruzalem. Hier heb je dus ook weer die rots. Nou, de Heer Jezus is de rots. Hij is de rots die nimmer wankelt. En wat geweldig om te mogen weten dat we op die rots mogen staan. We gaan even verder nog in Jesaja ook. En dan lees ik hoofdstuk 28. Zijn best versen die u allemaal waarschijnlijk kent. Maar hier zit dus een hele lijn in. Zo die we in het Oude Testament zien. En die doortrekt door het Nieuwe Testament. Er wordt ook nog, dat is ook een van de moeilijkheden. Er wordt een te groot verschil gemaakt. Tussen Oud en Nieuw Testament, terwijl het één is. Het is de bedoeling dat we het ook lezen als één. Het één vult het ander aan. En het is niet hetzelfde, nee, want in het Nieuwe Testament is het volbracht werk. Maar in het Oude Testament is wel een uitziend werk. Waarom? Wel, zie je, in het Oude Testament wordt het geregeld gesproken. Hier hebben we het over die, kijk je maar mee. In Jesaja 28, vers 16. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Die geloven haasten niet. En u weet, als we dat eventjes toepassen in deze wereld, dan zien we, wel, dan kunnen we wel zeggen, de meeste geloven haast niet. Dus, houd dat eventjes vast, dat hier is ons leven in deze pilaar van waarheid, deze steunpilaar, deze grondsteen, dit fundament. En al deze woorden spreken allemaal van de Heer Jezus. En dat is hetgene wat we dus willen zien door de Bijbel heen. Zie, hij is begonnen in Genesis 1, daar hebben we de Heer Jezus. En door de Bijbel heen gaat het allemaal over hem. En alles, al de aandacht van de Vader gaat naar de Zoon. En de Heilige Geest komt en al de aandacht die hij geeft is naar de Zoon. En zo, ons leven is helemaal gebaseerd op dat fundament, de Heer Jezus Christus. En daar wordt natuurlijk aan voor. Ik zou niet zeggen natuurlijk, ja, natuurlijk wel, want het is een natuurlijk iets om natuurlijk verder te gaan. En dat is juist niet de bedoeling. Ik wil u nog een tekst in Jesaja geven, en die is in 42, Jesaja 42, en er staan deze woorden in het 8e vers. Die is, ik zal u zeggen, die lees ik eigenlijk iedere morgen, want ik denk dat dat belangrijk is. Er zijn wat dingen die ik gewoon geregeld moet zien. Waarom? Omdat ik een mens ben en ik ben een mens net als een schaap die makkelijk zijn eigen weg gaat. Ook in het denken, ook in het woord van God, dan denken we, oh ja, dit, oh ja, dat. Nee, laat ons even zien wat God zegt. En dan krijgen we dus hier, soms hebben mensen de neiging om iemand, soms kan het een bemoediging bedoeld zijn, maar om iemand te zeggen, zo, wat doe jij het goed. Nou, dat kan dus niet, want hier, kijkt u maar in vers 8 van Jesaja 42, lezen we deze woorden. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen andere geven, nog mijn lof de gesneden beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspreiden, doe ik jullie die horen. En zo verder. Maar het gaat er dus om, ik ben de Heere, dat is mijn naam, mijn eer, die deel ik met niemand. Zal ik geen andere geven, nog mijn lof, de gesneden beelden. Nou, dan kunnen we wel nagaan dat in de tijd van Israël, toen ze Dagon volgden, dat God die wel op zijn snuffert liet vallen. En dat was natuurlijk ook helemaal de bedoeling daarvan, want die hoeven we niet te laten zien wie hij is, want hij is niks, hij is een stuk steen. En wie is er nou zo wijs om steen te gaan aanbidden? We gaan even verder en dan gaan we naar Matthäus, Matthäus, en dan komen we dus in het Nieuwe Testament. Matthäus 21. Matthäus 21. En vers 42. En hier is de Heer Jezus, die is in gesprek met de verschillende rondom hem. En dat is vaak zijn daar de Farizeeën, de Sadduceeën, de schriftgeleerden en zoal, die zijn er allemaal bij. En die willen altijd iets te zeggen hebben. Eigenlijk is de mens veel, die lijkt wel wat op die schriftgeleerden en die Farizeeën en zoal. Hè? Want die willen het weten, die willen het zeggen. In plaats van gewoon te luisteren naar de Heer Jezus. Dat is veel eenvoudiger. En ik denk dat de mens het meeste energie verspeelt en uitgeput wordt om te denken dat hij God is. U zegt God is? Ja, die mens, als die dus niet volgt wat God zegt, dan denkt hij dat hij zelf God is. En misschien zegt hij, ja, maar dat zou ik nooit denken. Ja, maar als u niet luistert naar God, dan bent u wel uw eigen God. Dus we moeten dat gewoon heel reëel nemen. Daar hoeven we niet voor te schrikken. Dit is gewoon een feit. En nou, de Heer Jezus, die was dus, die zat tussen de Farizeeën en schriftgeleerden vaak in. En die kwamen vaak achter hem op en zeggen, u gelooft dit, u doet dat. En de Heer Jezus had altijd natuurlijk een goed antwoord. Maar hier vertelt hij deze woorden. En dat is heel mooi. En zo moeten we kijken wat hij zegt in vers 42. Of van Matthäus 21. Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften? Nou, dat is al een uitdaging van je welste natuurlijk. Moet u denken, de meeste mensen die een Bijbel lezen. En dan zeg je tegen ze, heb je dat nooit gelezen? Zo. En maar de Heer Jezus zou het zo niet zeggen. Die zegt, heb je dat nooit gelezen? Heel andere toon, hè? Nou, de schriftgeleerden zou het die andere manier zeggen. Maar de Heer Jezus die zou zeggen, heb je dat nooit gelezen? Zo. Ja, dan heb je iets gemist dus eigenlijk, hè? Hebt u dit wel eens gelezen? Nou, hier is het. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in ons ogen. Nou, dit is iets dat ze allemaal moesten weten. Want dit is een van de duidelijke teksten die zo naar voren komt, zoals die hier ook naar voren komt. En die wordt hier beschreven, die wordt ook in Marcus beschreven, in Lucas beschreven. En dan gaan we even verder dan dat, daar kan u ze zelf ook op zoeken natuurlijk. En daar kan u met alles. Maar dan ga ik even naar Handelingen. En dan is op een heel innemend punt, kan ik wel zeggen, in Handelingen 4... Daar wordt deze tekst ook verteld. En hoe scherp dat die tekst wel is, dat komt wel uit. Want hier hebben we dus die tekst in Handelingen 4, want dat is na Handelingen 3, logisch. Maar tegelijkertijd in Handelingen 3 hebben we dus de Petrus en de Johannes die hebben zijn in de tempel geweest. En er is, ze hebben iemand door de Heer Jezus gezond gemaakt. En zo zijn ze tot verantwoording genomen. Je ziet hoe een hekel dat de religieuze mens heeft aan de Heer Jezus. Het was ze waren gewoon helemaal tegen de Heer Jezus. Heel apart. Je zou zeggen, hij is de Zoon van God. Hij is liefdevol. Hij is genadig. Hij is barmhartig. Hij hielp iedereen en terwijl hij hier op aarde was. En ja, nu wonderlijk is het helemaal hoe de Heer Jezus ons allen wil helpen, wil leiden. Hij is de herder, de goede herder, de grote herder, de opperherder. Hij wil je leiden, hij wil je bij de hand nemen. Hij wil zorgen dat je de goede kant op gaat en alles. Hij wil je alles geven dat je nodig hebt. Niet hetgeen dat je denkt dat je nodig hebt, maar alles wat je werkelijk nodig hebt. En zo liefdevol is de Heer Jezus, want die heeft zichzelf voor ons gegeven. Nou, dat is al duidelijk genoeg dan, hè? En dus wanneer deze broeders hier zo, deze discipelen, wanneer die aan het prediken zijn, en dan zijn die fariseeën, sadduceeën en de hele troep van het religieuze volk, die zijn boos. Waarom? Omdat de mensen het mooi vinden. Dit is rijk. Want het was ook in de dagen van de Heer Jezus, hoorden hem graag. Ze luisterden niet altijd. Of liever gezegd, ze luisterden heel weinig. Er waren er maar weinigen die overbleven om werkelijk te luisteren. Ja, waarom? Is het dan zo moeilijk om te luisteren? Wel, nee, dat is het niet. Maar het gaat tegen ons in. Het gaat tegen ons leven in. Het gaat tegen ons in wat we zijn. En daar zit de knoop. Daar zit het pijnpunt. Daar zit het pijnpunt. Als u dat nog niet tegengekomen bent, dan gaat u dat wel tegenkomen. Ja, het is een totale overgave. Of, nou, hier hebben we dus weer, want anders dan vergeten we wat hierover gaat, maar hier in Handelingen weer, staat dus Petrus en de zijnen, die staan voor de godsdienstige ouderlingen van Israël. En dan heeft Petrus een woorden voor deze mensen. En want ze vragen ernaar, door wat kracht, zegt vers 7, of door wat naam heb gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Hé, ik heb u net gezegd, we zijn dus geschapen, toen God Adam en Eva geschapen heeft, waren ze geschapen, lichaam, ziel en geest. Maar die zijn gestorven, de geest is gestorven, dus ze zijn geboren, en u en ik zijn geboren naar lichaam, en ziel, persoon. En hier is deze man, daar hebben we het een zondag een beetje over gehad, deze man die is vervuld met de Heilige Geest. Die volgt dus wat de Heilige Geest wil zeggen. Niet wat hij zelf denkt. Als we het verhaal nagaan, we zijn met Petrus en daar komen we ook wel terecht, hoop ik vanavond. Maar dat kan nog even duren. We zijn dus bij Petrus geweest. We hebben gezien een klein beetje van wie Petrus was. En dat voordat hij voor de dag van Pinksteren, dus voor Handelingen, was hij eigenlijk wel bang. En na die tijd was er geen angst meer. Hij had geen angst tegenover deze religieuze leiders meer. En dus, wat is er hier gebeurd? Hij is tot leven gekomen door de Heilige Geest. Die heeft hem dus een nieuw leven gegeven. Dus wilt u dat ook gelijk meenemen? Dus nu spreekt hij niet meer van zichzelf, wat we altijd doen zonder dat we naar de Heilige Geest luisteren. Of zonder, eigenlijk nog een beetje scherper, zonder dat de Heilige Geest door ons heen wil spreken. En de Heilige Geest die spreekt altijd over de Heer Jezus. Zo waar we ook gaan in de Bijbel, we zullen moeten zien wie de Heer Jezus is. Zien we dat niet, dan hebben we het gemist. Moeten we gewoon terug en zeggen, wat heb ik gedaan? Waar moet ik nu naartoe? Ik moet naar de Heer Jezus toe. Nou, dan kan alleen de Heilige Geest ons daarin helpen. Bent u ook wederom geboren, van de Geest geboren? Wel, daar zit dan het nieuwe leven. Nou, hier dus verder. Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen, gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, al zou hij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u alle kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt. Nou, dat komt allemaal even heel hard aan. Want het is allemaal net gebeurd. Dat is nog maar net voorbij. Dat ligt nog vers in het geheugen. En in hier geeft hij dat direct aan. Heel scherp. Dan moet u luisteren. Wanneer iets gezegd wordt in de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. In de kracht van de Heilige Geest. Dan komt dat veel harder aan. Dan wanneer iemand gewoon dat van zichzelf zegt. Laat dat maar even inzinken en duidelijk zijn. Dus dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, en dat wilden ze dus allemaal niet horen, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Nou, hier hebben we het vers waar we het over hadden. Dus u ziet, het komt helemaal uit het Oude Testament. Daar konden ze dus al kijken naar deze steen, die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Nou, die tekst wisten ze natuurlijk wel degelijk. Die tekst in de psalmen, wij zingen de psalmen, maar bent u die tekst wel eens tegengekomen terwijl u die psalm zong? Zonder meer hebt u die ergens wel, bent u die ergens wel eens tegengekomen, maar hebt u hem dan gezien? Of is het gewoon, zijn het woorden? Ik denk zo vaak van, in het woord van God zijn het inderdaad woorden. Maar is het het levende woord van God? Leeft het in u? Leeft het in mij? En als het hier niet leeft, heeft het geen waarde. Het is alleen van waarde wanneer het hier leeft. Het woord leeft wel, zonder meer. Maar leeft het hier? Leeft het in u? Heeft het die kracht van leven in u? Zodat u werkelijk leeft in de volheid van het werk van de Heilige Geest. Want u kunt niet leven in de volheid van het werk van de Heilige Geest zonder de volheid van het woord van God. En dat is hetgene dat je ziet hier met Petrus wanneer hij dit vertelt hier. Een heel eenvoudig iets, want het is al verschillende keren, hebben het niet alle keren, maar we hebben verschillende keren gelezen nu door de Bijbel heen. Hier, deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Nou, dat wisten ze zeker. Zie die, ik had ook aan de andere kant kunnen beginnen natuurlijk. Ik had bij Petrus kunnen beginnen, want die haalt dit ook aan in het tweede hoofdstuk van 1 Petrus. Maar hier hebben we het er even over. Dat, en dan gaat hij verder. En de zaligheid, dan gaat hij nog verder. Dit is werkelijk, dit steekt van alle kanten. En de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Nou, u kunt wel begrijpen dat dit eventjes raak was. Hier staan ze wel even met de mond vol tanden. En nu weten ze niet wat ze moeten doen. En dat is altijd het geval in wanneer we over de Heer Jezus spreken. Wanneer de kracht van de Heilige Geest is daar om te spreken. Dan komt er één van twee. Dan is er een bekering. Dan zijn er vernieuwingen van leven. Of er is een opstandigheid. Het is één van twee. Er is geen middenstuk daar ergens. En ik moet zeggen dat waarschijnlijk veel van de tijd is het meer de opstandigheid en de haat tegen. Waarom? Heel eenvoudig. Omdat die mens die ziet, hij is naakt. Daar hebben we het wel een keer eerder over gehad. Dat hij staat naakt voor God. En die probeert zelf die bedekking te doen. En dat gaat niet. En daar sta je. Niet eens in je hemd. Je staat naakt. Dat is nog iets heel anders dan in je hemd staan. Dus je ziet hoe dat raakt. En deze mensen, de godsdienstige leiders van die tijd, die staan daar naakt voor God. En dat geeft, die zijn zo opstandig geworden, dat in die situatie kunnen ze van alles gaan doen. In die opstandigheid tegen God hebben ze de Heer Jezus gekruisigd. En terwijl hij zei, gekruisigd zijnde, het is volbracht. Zij hebben daar aan meegewerkt. Zij zijn de oorzaak geweest, kun je wel zeggen. Het is het godsdienstige volk dat gedaan heeft. Maar dat ging al heel ver terug natuurlijk. Dat ging zo ver terug als Kaïn, die zijn broer doodsloeg. Dus u ziet, het is één van twee. Dus je ziet wat die mens in zichzelf doet. Hier zien we dat ook. Je hebt Petrus vervuld met de Heilige Geest. Vervuld met het woord van God. Want vervuld zijn met de Heilige Geest heeft te maken met vervuld zijn met het woord van God. Als iemand vervuld is met het woord van God, dan zal hij ook waarschijnlijk vervuld zijn met de Heilige Geest. Of hij is net als de Farizeeën, één van twee. Er zijn geen middenwegen bij God. En dat is wat de mens graag heeft. Die heeft graag een middelweggetje. Een beetje van alle kanten. Ik wil niet alles loslaten. En dan heb ik misschien nog wel niet al. Nee, je hebt alles of niks. Zo eenvoudig ligt het. Dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Maar tegelijkertijd is het wel zo. Ik ga nog even verder. Om u gewoon verder te laten zien. In Romeinen. Het negende hoofdstuk. Romeinen hoofdstuk 9. En daar wordt dat nog een keertje verteld. En hier is God die spreekt tot Israël. In het laatste, ik lees de laatste drie versen van Romeinen 9. En daar lezen we. Maar Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de weg der rechtvaardigheid niet gekomen. Hier hebben we dat weer, ziet u dat? Waarom? Omdat ze die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is. Ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots ter ergernis. En een ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Ja, dan hebben we wel dat woordje dat we zo nodig hebben, geloof. Hoe vaak heeft Jezus niet gezegd toen hij hier op aarde was? Geloof alleen. Geloof alleen. Hey, maar als er nou helemaal niets, geen blijk van is. Je zit ergens op te wachten en dan zegt de Heer Jezus geloof alleen. Ja, maar. Dat is dan de uitroep van de mens. Ja, maar. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, dat betekent gewoon, ja, maar ik zie het niet zitten. Wat ziet u niet zitten? Ziet u de Heer Jezus niet? Weet u dat hij voor u gekruisigd is aan Golgotha's kruis? Hij heeft gezegd, het is volbracht. Dat alle werken daar volbracht zijn. Van voor de grondlegging de wereld tot het einde toe. Dat alles is volbracht. Dan kan de mens, we hebben hier het woord van God, dan kan de mens niets aan toevoegen. Geen iota, geen punt, geen komma. Heel bijzonder dat God ons dan zijn woord geeft met zijn belofte, met zijn zoon en zijn geest om ons zo te leiden dat het zal zijn tot zijn eer en heerlijkheid. En wat is dat? Zal ik u vertellen. Daar komen we ook wel aan terecht. Genade. Allemaal genade. Er zijn mensen bijvoorbeeld die denken dat straks gaan we naar de hemel toe en dan gaan we dit doen en dat doen en geen doen. Wat een gedachte. Weet u hoe we dan gaan leven? We gaan leven uit genade. Want ook daar, ik zal het u straks wel lezen, maar ook daar is het alleen maar genade. Want anders zou het weer een bende worden. Die mens. Oh, die mens. Geliefde, wij leven uit genade. Alleen. Helemaal alleen uit genade. En niets anders. Maar wij willen graag een beetje zelf in. Ja, een beetje toevoegen. Klein beetje van dit, klein beetje van dat. Dan zal het toch wel goed komen. Nee. Alles wat we zelf doen. Dat trekt ons alleen maar weg van de Heer Jezus. Wilt u dicht met hem wandelen? Heel eenvoudig. Geven we over aan hem. Rust, vrede, liefde, wijsheid, kracht. Alles is gevonden in hem. Alles is in hem. Niets buiten hem. Al het goede vinden we in hem. Allemaal genade. Genade zo oneindig groot, dat ik die niet verdien. Het leven gekregen heb. Want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien, mag leven. Allemaal genade. Ieder moment van dit leven is genade. En genade alleen. Ja. Misschien wilt u soms ook wel eens iets doen. Misschien wil ik soms ook wel iets doen. Maar voegt het iets toe aan het leven van de Heer Jezus? Voegt het iets toe aan de leiding van de Heer Jezus? Voegt het iets toe aan uw eigen leven? Nee, het neemt weg. Het neemt weg. Het is allemaal dwaalweg. Dus ja, hier lezen we dit. Gelijk geschreven is, ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots ter ergernis en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Mijn vraag even ertussendoor is, gelooft u in de Heer Jezus? Hebt u uw leven overgegeven aan hem? Niet aan een ander, niet aan een kerk, niet aan een genootschap, niet aan een weet ik wat. En niet aan uzelf, maar aan hem. Hij alleen is waardig. Ik kom er zo terug. Ik kijk ook gelijk even naar het volgende hoofdstuk. Daar zie ik dat ook nog staan in hoofdstuk 10 van Romeinen. En daar lees ik deze woorden. Hij zegt, maar ik lees van vers 8. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid. Geen onderscheid, ziet u dat? Mooi om dat te weten, hè? Jood, Griek, eenzelfde Heer, is Heer van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. En ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Nou, dan gaan we nog even verder. En dat is naar dat boek dat we nogal eens terechtkomen de laatste tijd. Dat is Efeze. En dan gaan we naar het tweede hoofdstuk. En dan ga ik een paar versen met u lezen. Efeze 2. En die eerste drie versen vertellen ons wat we waren zonder de Heer Jezus. Wat u bent als u de Heer Jezus nog niet kent. En dan komen we bij vers 4. Maar Efeze 2, vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Eventjes eruit, deze woorden, dat hij heeft ons levend gemaakt toen wij dood waren. Wat kunt u doen als u dood bent? Ik zal dit vertellen wat u kunt doen als u dood bent. U kunt niets dan misschien stinken. Dat is alles. En de Heer Jezus komt en die wil u aanraken en doen leven tot in der eeuwigheid. Dat is leven met de Heer Jezus. Dat is weten waar ik vandaan kom. Dat is zien het wonder van zijn genade. Lees er verder. En ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Onze positie. Heel zeker, in de hemel, in Christus. Wanneer u opnieuw geboren bent, nieuw leven hebt in de Heer Jezus, dan is uw positie onwankelbaar, onaantastbaar, in de Heer Jezus Christus. Is uw leven daar? Colossenzen spreekt er ook over. Want ons leven is verborgen in Christus. Ah, het is boven alles uit. See? Nou, dat is wat hij ons hier vertelt. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dus die genade die gaat door. Die stopt niet bij de tijd dat we zeggen, nu zijn we in de hemel en hebben we geen genade meer nodig. Ik weet niet wat voor ideeën soms mensen hebben. Maar nee, we leven altijd uit die genade door de eeuwigheid heen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Zie, hier hebben we dus het hele verhaal aangaande uw leven in de Heer Jezus Christus. Of uw leven zonder de Heer Jezus Christus, dan is er geen leven. Dan is er ook niks te vertellen. Iemand die de Heer Jezus kent, niet kent, die heeft absoluut niets te vertellen. Er is geen leven en dat vind je ook soms wanneer je sprekers hoort en zegt, daar zit geen leven in. Ja, dat kan. Iemand die de Heer Jezus niet kent, daar zit geen leven in. Die weet misschien iets van motoren, of die weet misschien iets van computers zelf, of iets dergelijks. Maar er zit geen leven in. Het zijn allemaal dode dingen. Destijds heb ik ook wel les gehad over verschillende cursussen gevolgd. In Canada over het boerenwerk, over bijvoorbeeld mais of motoren of wat ook maar. Maar daar zit niet bepaald leven in. Nee, dat is een dood iets. En dan kom je tot levend geloof in de Heer Jezus Christus. En dan gaat dit leven, gaat leven. Niet alleen gaat het leven, het bruist van het leven. De Heer Jezus komt en neemt dat leven over. En die zegt, nu ga ik u geven het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die werkt dan daardoor heen. En dan kunnen we zo verder in het woord van God gaan zien wat we allemaal mogen leren in deze dingen. Nou, dan moeten we nog eventjes verder. Want we waren bij Petrus. En we zijn in plaats van bij Petrus te beginnen, zijn we van Petrus vertrokken. Naartoe getrokken, sorry. 1 Petrus, hoofdstuk 2. En in het eerste hoofdstuk wordt er gesproken, dat wil ik nog wel eerst aanhalen. Dat is wel belangrijk. Het is helemaal belangrijk. Maar het gaat erom dat we een volging hebben, zodat we mogen weten welke kant gaan we op. Vers 1 Petrus, hoofdstuk 1. Wetende, vers 18, sorry. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dierbaar bloed. Maar Petrus waren de dingen dierbaar. De Heer Jezus is dierbaar. Zijn bloed is dierbaar. Dat is een prachtig woord. Niet? Dierbaar. Hoe dierbaar is de Heer Jezus voor u? Is hij uw dierbare, liefdevolle Heer Jezus? We zingen dat wel eens. Hij is een liefdevolle vriend. Maar hij is meer dan een vriend. Hij is ook koning der koningen. Hij is meer dan koning der koningen. Hij is ook Heer der Heren, maar hij is meer dan Heer der Heren. Hij is ook de schepper van hemel en aarde. Maar hij is God. Hij is God. Dat betekent, hij is alles in allen. Er zijn geen directe beschrijvingen van de Heer Jezus. Hij is gewoon alles in allen. Hij is de liefdevolle zoon van de liefdevolle vader. En dan proberen we er maar een naampje aan te geven, maar dat gaat zo niet. Zie, hij is alles in allen en door het hele woord van God zien we hem. En als we hem niet zien, zijn we stekenblind. Dat is punt 1. En hebben we het helemaal gemist. Want het gaat om hem. Er zijn duizenden en één leerstellingen. Te veel om op te noemen. Die zou ik in mijn leeftijd niet eens allemaal kunnen lezen. In alles, als deed ik heel mijn leven niks anders. Maar het gaat om die ene persoon. En van hem uit kunnen we zien wat waardevol is. Als we niet van hem uitspreken, kunnen we van allerlei dingen gaan studeren, weet ik wat allemaal, maar dat heeft geen waarde. Dan is het leegte op leegte. En bij de Heer Jezus is het volheid. En ik kan niet zeggen volheid op volheid, want volheid is vol. En de Heer Jezus is volheid. En hij wil dat uw leven spreekt van volheid en niet van leegte. En daarom zijn we zo bezig zoals we dat nu op dit moment mogen doen. Zodat de Heer Jezus, hij is alles voor u. Dat is de bedoeling. Daarom zijn we daar zo mee bezig. Dus daar gaat het om het dierbaar bloed. Ik ga nu door. Hij spreekt hier dus over het wedergeboorte in het laatste van dit hoofdstuk. Dan gaan we verder naar het tweede hoofdstuk even, want dan wil ik iets aanraken, laten zien. En in vers, laat ons lezen vers 2 en van hoofdstuk 2. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijk onvervalste melk. Dus probeer me niet met alle grote stellingen te komen, maar ga naar die onvervalste melk toe. De melk van het woord. Dat u kan voeden, waardoor je kunt groeien in genade en kennis van de persoon. Want het gaat om die persoon, dat je die leert kennen. Dat is niet een kwestie van ik doe een boekje open en nu ga ik hem kennen. Nee, dat is een kwestie van een overgave. Ik heb een zondag gezegd, dat is eerst het begint met rust. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dus het begint met een rust. En vanuit die rust kan hij laten zien hoe we verder gaan. En dat is stap voor stap met de Heer Jezus wandelen. Dat is een van de rijkste dingen. Zo altijd maar zien op hem. En dan zijn er misschien onderweg wel dingen die hij aanraakt en laat zien en zegt, dit is goed voor jou en dat is goed voor jou en dat zou ik niet. Maar wij zijn zo gauw en zo makkelijk bezig met dingen. En die dingen op zichzelf, goed of niet goed, dat is het niet. Misschien is het waar dat u die dingen, wat van die dingen moet doen, heel goed mogelijk. Maar dan gaat het niet in de eerste instantie om. In de eerste instantie gaat het om de persoon. De Heer Jezus Christus. Gaat het om de persoon, de Heer Jezus Christus, in uw leven. Dat is de bedoeling. En dan kan hij u leiden hoe u verder gaat. Hij kan u dan bij de hand nemen, want dat is heel erg nodig voor u, zowel als voor mij, om ons bij de hand te nemen en zo leiden. Stapje voor stapje. Geen sprongen, geen grote stappen, stapje voor stapje. En dan veel, hier komt een woord dat heel moeilijk is, en dan veel rusten. En zien op hem. Zie, als je ergens naar kijkt met intens, dan word je net als hetgene waar je naar kijkt. Soms kijken mensen naar een beeld en na een poosje gaan ze er gewoon op lijken. Kijk je naar de Heer Jezus, dan is dat een ander verhaal. Wilt u niet zijn net als de Heer Jezus? Dan moet u naar hem kijken. Daar is het leven. En daar alleen. Niet ergens anders. In de wereld hier hebben we allerlei dingen die ons terzijde trekken. Wat ze ook zijn. Daar ga ik niet op in op dit moment, want er is zo'n grote lijst. Maar het gaat om die persoon, dus terwijl we al die dingen om ons heen zien, die wij belangrijk vinden, die trekken onze aandacht weg van de Heer Jezus. En nu is het de bedoeling dat, er is een liedje. Ik wens te zijn als Jezus. Oh, moet er dan nog iets veranderen? De Heer Jezus, zijn ogen, waar waren die gericht? Die zijn ogen waren gericht op de Vader. Ik doe altijd wat de Vader wil. Als ik nu net word als de Heer Jezus, dan doe ik altijd wat de Vader wil. Oh, dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou wel het diepste, het grootste en het hoogste zijn. Er is niets hoger dan te doen wat de Heere wil. Hierzo, terugkomende op ons verhaal hier. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goed het Heer is, tot welke komende, ziet u het staan hier, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Hier hebben we dat woord weer. En dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zo, zijn toch een geweldige, rijke woorden, hè? Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zo, nou, dan moeten we het volgende nog lezen. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Zo, hij wijst terug naar waar Petrus dat gezegd had in Handelingen 4. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots ter ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Moet u luisteren, hier is die steen. Maar dus door de Bijbel heen zien we deze steen. Nu wil ik eventjes teruggaan nog met u in de laatste momenten van die we hier samen bekijken naar die psalm waar we zijn begonnen te lezen. En dat was psalm 138. En ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen aan het paleis uw heiligheid. Ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam. Moet dit eventjes lezen hier. Dit is toch wel diep, hè? Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Dus dat woord, het woord van God is zo groot. En dat is allemaal vanwege zijn naam. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dat zal het ook. Het is natuurlijk mooi om te zeggen, moet eeuwig eer ontvangen, maar dat zal het ook. Misschien niet uit uw mond, maar ik hoop van wel. Ik hoop dat die naam, die boven alle naam is, dat die leeft in uw hart. Dat uw hart wijd open staat voor die naam, die boven alle namen is. Dat die naam uw hart vervult. Dat die naam uw hart doet leven. Dat de Heer Jezus Christus u laat zien wie u bent, dat is pijnlijk. Maar wanneer hij laat zien wie hij is en u dan wilt vervullen, dat u kunt zeggen, Christus leeft in mij. Ah, dat is hetgeen waar we naar uitzien. Dat hij leeft in ons, in de kracht van de Heilige Geest, tot de vervulling van het leven. Niet maar zomaar sloffen van de ene dag naar de andere, maar tot een vernieuwing van het leven dat zal zijn tot de heerlijkheid van God. Hier lezen we, uw naam groot gemaakt. Ten dag als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw monds. En ze zullen zingen vanwege de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heer is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, gebeurt dat? Ja. Ja, dat is zo dat we in die benauwdheid opzien en uitzien naar die overste leidsman en verwachten van hem. Heere, gij zijt God. Geweldig. Want de Heer is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij leven. Hebt u het wel eens benauwd? Ah, dan is hij daar. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere. Ziet u dat uitroepteken iedere keer? Je kent Heere, dat wordt gewoon uitgeroepen. Een uitroepteken betekent toch dat het uitgeroepen wordt. Niet zomaar, ja Heere. Nee, uit Heere. Kent u dat? Dat op. Oh, dat is een uitroepteken. Heere. Ja, die roept eventjes, hè. Dat is het allemaal, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uw handen. Het is het werk van de Almachtige. Het is werk van de Schepper. Het is van degene die hemel en aarde geschapen heeft. Hij is God, hij is Heer, hij is over alles. En er is niemand zoals hij. En hij is gekomen om u uit uw leven te verlossen. Uit uw eigen, ik zal het maar zeggen, miserabele leventje. Misschien heb u het nooit zo gezien, maar zonder de Heer Jezus is het een absoluut miserabel leven. Maar in hem is het ware leven. En daarin is het de bedoeling, wanneer u leeft in dat leven, dat u daarin kan groeien in genade en kennis van hem. Zijn nabijheid. O, zijn nabijheid. Hoe wonderlijk, hoe liefdevol, hoe genadig, hoe barmhartig, hoe zorgzaam. Wat een liefdevolle vriend is hij. Lieve Vader in de hemel, dat u toch zo uw zoon gegeven hebt. Hoe wonderlijk is dat? Hoe wonderlijk is dat? Wie zou toch zijn zoon geven voor mensen die hem haten? Heren, maar we danken u voor dat geweldige leven in de Heer Jezus Christus. O, dat we zo mogen zien het goede ons, dat we mogen genieten, dat gij ons gegeven hebt in hem. Dat we zo hem ook mogen verkondigen. Dat we uw woord mogen hebben. Dat we mogen geloven wat gij zegt tot ons. Dat gij zo van begin, van Genesis tot Openbaring laat zien wie de Heer Jezus werkelijk is. En wie hij is voor ons. En van begin af aan, wanneer we denken aan het bloed dat vergoten is van Genesis tot Openbaring. En dat het allemaal het bloed is dat reinigt van alle zonden. O, Vader in de hemel, we kunnen alleen maar danken en bidden dat gij zo bij uw Heilige Geest nog veel laat zien wie de Heer Jezus werkelijk is. En hun leven vervullen met de Koning der Koningen en de Heer der Heren. O, en dat allemaal zal zijn tot zijn glorie, zijn heerlijkheid. Want we weten, Heren, gij hebt het gezegd, u geeft uw glorie niet aan een ander. Uw eer niet aan een ander, uw heerlijkheid niet aan een ander. Dat zou niet kunnen, Heer, want er is niemand. Er is ook helemaal nergens niemand te vinden die zoiets verdiend zou hebben. Maar het is allemaal tot uw eer. Vader, we zien uit naar die dag waarin we de Heer Jezus persoonlijk gaan ontmoeten. Die dag wanneer hij ons komt halen, die opname. Oh, we gaan hem zien in de wolken en we zien uit. Want het zal, ja, in ieder geval voor ons allen spoedig zijn. Vader, we zeggen u dank voor deze avond. We bidden zo voor het bouwen van ieder leven die hier naar mag luisteren. In Jezus' naam. Amen.